Wij lezen een gedeelte uit 1 Kronieken 9. 1 Kronieken 9, vers 1 en 2. En vervolgens de versen 14 tot en met 34. En gans Israël werd in geslachtsregisters geteld. En zie, ze zijn geschreven in het boek der koningen Israëls. En die van Juda waren weggevoerd naar Babel om hunner overtreding wil. De eerste inwoners nu, die in hun bezitting in hun steden kwamen, waren de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de Netinim. En dan vanaf vers 14. Van de Levieten nu waren Semaja, de zoon van Hassub, de zoon van Azrikam, de zoon van Hassabja, van de kinderen van Merari. En Bakbakas, Heres en Galal en Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zichri, de zoon van Asaf. En Obadja, de zoon van Semaja, de zoon van Galal, de zoon van Jeduten. En Berechja, de zoon van Asa, de zoon van Elkana, woonachtig in de dorpen der Netofatieten. De portiers nu waren Salem en Akub en Talmon en Ahimam en hun broeders. Salem was het hoofd. Ook tot nog toe aan de poort des koning oostwaarts waren deze de portiers onder de legers der kinderen van Levi. En Salem, de zoon van Kore, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach en zijn broeders van het huis zijns vaders, de Korachieten, waren over het werk van de dienst, wachters der dorpels des tabernakels, gelijk hun vaders in het leger des Heren geweest waren, bewaarders van de ingang. Als Pinehas de zoon van Eleazar tevoren een voorganger bij hen was, met welken de Heren was, Zecharia de zoon van Meselemja was portier aan de deuren van de tender samenkomst. Allen die uitgelezen waren tot portiers aan de dorpels waren 212. Deze waren in een geslachtsregister gesteld naar hun dorpen. David en Samuel de ziener hadden hen in hun ambt bevestigd. Zij dan en hun zonen waren aan de poorten van het huis des Heren in het huis der tent aan de wachten. Die portiers waren aan de vier winden tegen het oosten, tegen het westen, tegen het noorden en tegen het zuiden. En hun broeders waren op hun dorpen inkomende ten zevenen dagen van tijd tot tijd om met hen te dienen. Want in dat ambt waren vier overste portiers die levieten waren. En ze waren over de kamers en over de schatten van het huis Gods. En ze bleven overnacht rondom het huis Gods, want op hen was de wacht en ze waren over de opening en dat alle morgen. En enige van hen waren over de vaten van de dienst, want bij getal droegen zij ze in en bij getal droegen zij ze uit. Want uit dezelfde zijn er besteld over de vaten en over al de heilige vaten en over de meelbloem en wijn en olie en wierook en specerijen. En uit de zonen der priesters waren de bereiders van het reukwerk der specerijen. En Matitja uit de levieten, de welke was de eerstgeborene van Salem de Korachiet, was in het ambt over het werk dat in pannen gekookt wordt. En uit de kinderen der Kahatieten, uit hun broederen, waren enigen over de broederen der toerichting om die alle sabbatten te bereiden. Uit deze zijn ook de zangers, hoofden der vaderen onder de levieten in de kamers, dienstvrij, want dag en nacht was het op hen in dat werk te zijn. Dit zijn de hoofden der vaderen onder de levieten, hoofden in hun geslachten. Dezen woonden te Jeruzalem. Het woord van God komt vanmorgen tot ons vanuit 1 Kronieken 9 en daarvan het 22e vers. 1 Kronieken 9, vers 22. Allen die uitgelezen waren tot portiers aan de dorpels waren 212. Deze waren in het geslachtsregister gesteld naar hun dorpen. David en Samuel de ziener hadden hen in hun ambt bevestigd. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de levieten. Ten tweede de uitgelezenen. Ten derde de taken. De levieten, de uitgelezenen en ten derde de taken. De eerste 9 hoofdstukken van het eerste kroniekenboek bevat nagenoeg alleen maar namen, geslachtsregisters. Nou, dat vinden wij niet zo boeiend om die geslachtsregisters te lezen, ook met de neiging om ze over te slaan. Maar de Heilige Geest vond het blijkbaar wel nodig om deze geslachtsregisters, al deze namen, op te nemen in het onfeilbare woord van God. En diezelfde geest die schrijft door de pen van Paulus aan Timotheus, dat al de schrift is ingegeven en nuttig is. Dus het gaat er niet om wat wij nuttig vinden en daarom ook maar een selectie maken in het onfeilbare woord van God. Maar wat God zelf nuttig acht voor ons. Dat betekent dus heel eenvoudig dat je hoofdstukken als deze extra goed moet lezen. Zit er misschien onderwijs in voor mij? En dan kan ik er iets uit leren. Want we zijn het toch wel met elkaar eens vanmorgen dat de Heilige Geest niet heeft gedacht, ik wil graag een dik boek schrijven. En dan moet er maar wat overtolligs in staan waar je niet zoveel aan hebt. Nee, nee. Al de schrift heeft betekenis. Laten wij dan vooral niet over het eerste vers heen lezen. Waar de teruggekeerde ballingen kunnen lezen en die van Juda waren weggevoerd naar Babel om hunner overtreding wil. De Heere wil dus dat de nieuwe generatie in gedachtenis houdt: als wij zondigen, dan volgt daarop straf. Al ben je 100.000 keer het volk van God, het bondsvolk van God, al heb je teken van de besnijdenis of van de doop, juist dan, als je zondigt, dan straft God de zonde. Al loopt er de lijn van de genade doorheen, dat dit volk ook teruggebracht is in het land van de belofte. De Heere denkt altijd aan David en het verbond dat hij met David heeft gemaakt, dat is waar. Maar vergeet nooit en te nimmer, als we zondigen, dan doen we dat niet goedkoop. Dus de Heere waarschuwt de volgende generaties, als ze al deze geslachtsregisters lezen, dan gaat het over hun voorvader, over hun familie, over mensen van vlees en bloed zoals ook zij zijn. En ze hebben gezondigd. Ik zal toch niet beter zijn dan mijn voorgeslacht? Wel, nee. Want wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Als mijn vader dan gezondigd hebben, ben ik dan niet tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed? O God, bewaar! Opdat uw toorn niet over mij komen. God brengt ze terug in Jeruzalem. De eerste inwoners nu die in hun bezitting in hun steden kwamen, waren de Israëlieten. De priesters, de levieten en de netinen. God bracht ze terug in het land van de belofte. Waarom? Daar was over nagedacht. Waarom? Hebben ze zich bekeerd daar in het verre Babel? Hebben ze gesmeekt om vergeving? Is het niet zo dat het kleinste deel maar teruggekeerd is en dat het overgrote deel daar gebleven is, omdat ze het prima naar hun zin hadden? Hebben ze niet alles vergeten wat in het verleden is gebeurd? Waarom zijn ze teruggebracht? Dat niet pure genade, puur welbehagen, omdat de Heere doorgaat? Schittert hierin niet alleen maar de trouw van God? God heeft ze teruggebracht. Ze zijn niet op eigen houtje teruggekeerd. Hadden ze overigens ook niet eens gekund. God neigt het hart van zo'n oosters, zo'n heidense vorst. En hij krijgt het in zijn hart Kores om het volk op te roepen en terug te keren naar het land van de belofte. Allemaal namen. Allemaal geslachtsregisters. Die wij dikwijls liever overslaan. Maar is het geen wonder? Is het dan geen wonder? Want achter elke naam schuilt een mens. En God kent ze. In Psalm 147 staat dat ook van de sterren geschreven. Nou, wij raken de tel kwijt als we naar al die sterren kijken. En God kent ze allemaal bij naam. Dan zou je toch eigenlijk zo'n geslachtsregister niet met droge ogen kunnen lezen. Maar dat waren allemaal mensen, net als u en ik. En God weet van hun bestaan af. En misschien is er vanmorgen wel iemand die in alle stilte zijn knieën gebogen heeft. Zou God wel weten van mijn droevig lot? Elk geslachtsregister is een stem uit de hemel. Ik ken u. Ik weet van u af. Hij weet waar elk mens zich bevindt. Hij kent al onze gedachten, Psalm 139. Hij weet van ons zitten, van ons gaan. Niets is voor hem verborgen. Al willen wij misschien wel het een en ander verborgen houden. God weet alles. Was zijn geslachtsregister dan troostvol? Vindt u ze niet? En zo kent hij ze ook allebei namen van dat nieuwe Jeruzalem. En hij brengt ze daar ook allemaal. Want ze staan allemaal geschreven, één voor één, in het boek des levens des lams. En als God je wederbaart en in de gemeenschap met Christus brengt, dan krijg je daar bericht van, dat je in het boek geschreven staat. En elke keer als de Heere weer overkomt, als het woord opengaat, als Hij ons redt, keer op keer, dan zegt de Heere, ik ken u, heel persoonlijk, het is wat. We hebben allemaal in ons land een BSN-nummer gekregen, ja, onze overheid werkt met nummers, met getallen. God niet. God werkt met eerbied gesproken met namen. En achter die namen ziet hij een mens, door hem geschapen, gewild. Wat een wonder. Als je mag weten, geliefd, door God van eeuwigheid bemint. En hij brengt ze allen in het nieuwe Jeruzalem. Uit degenen die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Niemand. En wat zijn dat nou voor mensen die in deze geslachtsregisters genoemd worden? Dat zijn ballingen. Moet je thuis Psalm 137 lezen. Daar wordt de karakteristiek van een balling getekend. Die hebben de harpen aan de wilgen gehangen. Die voelen zich hier niet thuis op deze wereld. Die bidden met hun vensters open naar Jeruzalem. Zinnenbeeldig natuurlijk. O Jeruzalem. O Jeruzalem. Hoor je het heimwee? Verlangen was een balling. Ik ben, o God, een vreemdeling hier beneden. En geen slachtoffer. Want de ballingschap was het oordeel na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En zo zwerven de ballingen over deze wereld en nog eens, verreweg het grootste deel, was zich thuis gaan voelen daar in de Perzië. Want Babel was later ingenomen door Perzië. Verreweg het grootste deel van de mensheid voelt zich hier thuis op aarde en heeft het verlangen om zo lang mogelijk te leven. En dan lopen van die dwazen rond die denken het eeuwige leven hier op aarde te hebben. Maar een enkele Daniël die vind je in de boeken. O God, wanneer haalt u ons op? Ze zijn gestraft met een tijdelijke straf. Omdat hun borg de eeuwige straf heeft gedragen. Wat zijn die geslachtsregisters troostvol. Er is nog iets. Als je zo al die namen leest, soms moeilijk om uit te spreken. Er waren dat mensen net als u en ik, die een tijdje op deze aarde hebben geleefd. Waar zijn ze? Ze zijn op hun eeuwige bestemming gekomen. Eeuwig wel, eeuwig wee. Als zo dadelijk uw geliefde staat opgebaard in uw huis, dan moet u niet meer de vraag stellen, waar is hij? Of waar is zij? Dat doen we nu. Nu vraagt een man aan zijn vrouw, vrouw, waar ga je heen? En een vrouw aan haar man, waar ga je heen? En het kind vraagt aan zijn moeder, mama, waar gaat u heen? Waar ga je heen? Want deze mensen, hoewel ze niet meer kunnen spreken, spreken vanmorgen tot u en tot mij. Wij hebben geleefd op dezelfde aardbol als u en ik. Een tijdje, de een wat langer, de ander wat korter, ach, dat doet het niet. Maar ze gingen naar hun eeuwige bestemming. En elke keer als u zo'n geslachtsregister leest en u leest die namen, dan is het alsof zo'n man u aankijkt, zo vanuit de stilte van de eeuwigheid, en hij zegt, mijn lezer, waar gaat u heen? Doe je best wel lang over zo'n geslachtsregister. Maar al die mensen, die vragen dat vanmorgen aan ons. Waar gaat u heen? Ze hebben echt geleefd op deze aarde. En God heeft ze allemaal gekend. Of dat allemaal kinderen van God waren, dat weet ik niet. Ik heb ze allemaal gekend. En God heeft zijn profeten tot al die mensen gezonden, tot in Babel toe. Want altijd was er wel iemand die hun de weg wees. Altijd was er wel een dienstknecht van de Allerhoogste God in hun midden. Wat betekent dat? God had omgang met mensen. Wat heeft hij nog? Een jongere zegt vanmorgen, ik ervaar God niet. Waar is hij? Hier, mijn jongen. Hier is God in Christus. En hij spreekt vanmorgen tot jou, heel persoonlijk. Want hij ziet je wel zitten, hoor. En hij kent je vragen wel. En hij weet wel van je opstandige hart. Hij weet wel van je verlangens. Hoe raak ik ooit met u verzoend? Nagaan. Wij hebben de deuren in het paradijs dichtgegooid. Al deze mensen. En wij ook. En de Heere zegt, ik loop je achterna. Ik roep je achterna. Ik roep je op tot bekering. Want ik wil niet dat je verloren gaat. God gaat met mensen. En wel zo dat hij zijn eigen zoon, de menselijke natuur, gegeven heeft. En dat Christus die menselijke natuur heeft aangenomen. Waarom? Wel om dit, hoor het goed, om dit. Omdat hij niet de gevallen engelen wilde zalig maken, maar mensen. Laat geen mens daarom ooit nog onder ons zich afvragen, zou het voor mij wel kunnen? Zou God mij nog wel zalig willen maken? De geslachtsregisters vertellen. God wil. God wil. En dan vanaf vers 14 worden de Levieten apart genoemd. Wij kennen ze wel, hè? Jacob had 2 vrouwen, dan krijg je gedoe. Maar God heeft altijd maar 1 man, 1 vrouw voor het huwelijk bestemd. En die 2 vrouwen, die waren jaloers, die waren afgunstig en die streden natuurlijk om de hoogste plaats bij hun man. En Lea voelde wel, want Lea heeft een heel verdrietig huwelijksleven gehad. Lea voelde wel dat Jacob haar eigenlijk niet zag. Want Jacobs liefde was uitgegaan naar Rachel. Je kunt maar aan 1 je hart geven. Aan 1 je liefde geven. Nou, toen kreeg je die strijd natuurlijk. En dan lokten die vrouwen Jacob in hun tent. En Lea werd zwanger. En voor de 3e keer werd ze zwanger en toen werd Levi geboren. En toen riep ze uit, ditmaal zal mijn man zich bij mij voegen. Maar dat wilde ze. Zij wilde die arm om haar schouder. Zij wilde de aandacht van haar man. Dat wilde ze. En dat is wat een vrouw maar al te goed aanvoelt. Zo heeft de Heere haar geschapen. Intuïtief is zij veel sterker dan een man. Ze had haar man nu 3 zonen gegeven. En meende zij dat Levi haar huwelijk zou redden. Nou, eigenlijk is het mogelijk. Dat gebeurt wel, hè? Dan loopt het niet zo tussen een man en een vrouw. Ze hebben geen aandacht voor elkaar. En zegt, nou ja, laten we dan een kind proberen. Alsof het kind het huwelijk moet redden. Nee. Laat ik het maar eens andersom draaien. En dan moet u mij goed begrijpen. Maar de ouders moeten het kind redden. En dan snap u wel dat ik natuurlijk niet bedoel dat wij ze kunnen redden van het verderf. Snap u? En we kennen de geschiedenis, hè? Die rivaliteit tussen die twee vrouwen is doorgegaan. En Lea is eigenlijk altijd maar de gehate gebleven. Maar Levi, dat betekent dus samenbinden, samenbinden. Want Levi moest het cement zijn tussen het huwelijk van Jacob en Lea. Maar wat bleek? Levi bond zich samen met Simeon in het kwade. Inderdaad, hij deed zijn naam oneer aan. Hij vervulde wel de betekenis, maar niet zoals Lea het had gedacht. Nee, het gaat nooit zoals wij het bedenken. Het gaat altijd anders als wij het bedenken. En zo is Levi samen gebonden in het kwaad met Simeon. En u weet het wel, ze hebben dat hele dorp uitgemoord en al die mannen uitgemoord. Want die hadden hun zuster Dina oneer aangedaan. Ze hadden het zwaard in eigen hand genomen. En toen heeft God ze gestraft dat ze geen erfdeel kregen onder de stammen Israëls. Maar later hebben de Levieten niet meegedaan met de zonde van het gouden kalf. En toen heeft ze de Heere verwaardigd om mee te mogen helpen in zijn dienst. Ze zijn de helpers geworden, erbij gevoegd bij de priesters, bij de bediening van de verzoening. Ze werden aan Aaron en zijn zonen tot hulp gegeven. En nu na de ballingschap krijgen zij weer een plek in de tempeldienst. Nou, nu moet u even dat goed verstaan wat in onze tekst staat. David en Samuel de ziener hadden hen in hun ambt bevestigd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Overigens, van Samuel lezen we helemaal niet in de schrift. Het is wel waar, want de Heilige Geest heeft dit natuurlijk opgetekend. Maar daar lezen we niets van, maar van David lezen we het wel. Maar eigenlijk betekent het Hebreeuws dat ze naar de orde, de inzetting van Samuel en David verder zijn gegaan. Dus geen veranderingen. Kijk, dat weten we in ieder geval wel, hè, dat David aan Salomo heeft gezegd hoe hij het allemaal moest doen. En op zijn sterfbed heeft hij ook heel die tempeldienst geregeld. Nou, blijkbaar heeft Samuel dus ook een aanzet daartoe gegeven dat er orde zou zijn in de dienst des Heren. En nu zijn er al geslachten overheen gegaan en ze komen terug uit de ballingschap en nu wordt die oude dienst des Heren weer hervat. Want Jeremia had gezegd, je moet die oude palen niet terugzetten. Die gebeuren, hè. Nagenoeg overal waar ik kom, dan krijg ik 's maandags een A4'tje. He, we zingen ritmisch en we zingen een gezang en we lezen uit de HSV en we doen dit en we doen dat. En bloeien die gemeenten? Vergeet het. En dat gaat er niet om star te doen. Maar God is een God van orde. Als we iets willen veranderen, dan moeten we daar heel goede papieren voor hebben. En nooit denken dat om de verandering de gemeente tot bloei komt. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. En nu krijgen deze levieten dus een plekje in de tempeldienst, wat een verwaardiging om in zijn koninkrijk in de gemeente te mogen dienen. Onze tweede gedachte, de uitgelezenen. Want dat staat ook in onze tekst. Allen die uitgelezen waren tot portiers aan de dorpels. Nou, uitgelezen, dat betekent uitgekozen. Daartoe bestemd, apart gezet. Dus die levieten die waren al afgezonderd van de andere stammen Israëls. Stam van Levi. Aaron en zijn zonen waren bestemd tot het priesterambt. En al die andere mannen van 20 jaar oud. Ja, hier van 20 jaar oud en daarboven. En vroeger was het van 30 jaar oud en daarboven tot hun 50ste. Die waren dan de helpers van Aaron, opdat de bediening der verzoening voortgang zou vinden onder het volk van Israël. Dus dat was al hun eerste uitverkiezing, zou je kunnen zeggen. Uitgelezen. Nou, net als op school, hè, dan zegt de juf, dan mag jij dat doen en jij doet dat. En allemaal krijg je zo je eigen taak binnen de klas. Als er iets opgeruimd moet worden. Als er een spel gespeeld wordt. Nou, dat betekent dat woordje uitgelezen. Dus wat doet de Heere? Te midden van al die levieten geeft hij aan de ene leviet de ene taak. En aan de andere leviet een andere taak. Dus onder de levieten waren verschillende taken. Sommigen die hielpen bij de offerdienst. Vooral als er veel dieren tegelijk geslacht moesten worden, op hoogtijdagen bijvoorbeeld. Dan hielpen ze bij het slachten van de dieren, bij het opruimen van datgene wat niet geofferd, maar op een reine plaats buiten het leger verbrand moest worden. Anderen, die werden geroepen om de vaten die gebruikt werden bij de eredienst schoon te maken. Gereed te zetten voor gebruik. Er waren ook levieten die onderwezen het volk in de wet. Die hadden die taak gekregen. Die hadden blijkbaar de gave om kennis over te dragen. Want ja, niet iedereen heeft dezelfde gave. Dat geeft ook niet. Maar God weet wel welke gaven hij aan een ieder heeft gegeven. En daarom heeft hij ook iedereen weer apart uitgekozen voor een taak in zijn tempel, in zijn koninkrijk, in zijn dienst. Toen de levieten mee gingen tijdens de woestijntocht, waren zij geroepen om de tabernakel af te breken, te dragen en weer op te bouwen. En onder die levieten hadden dan weer sommige levieten de taak om het een te dragen en andere levieten weer om het andere te dragen. En niemand mocht iets anders doen. Uitgelezen. Zoals de juf dus zegt, nou, jij doet dat. En dan moet je natuurlijk niet kijken naar een ander jongetje of meisje in de klas. Dat zegt, ja, maar ik wil liever dat. Nee, nee. Uitgelezen. Dan ben ik, jij doet dat. En als iedereen doet wat hij opgedragen krijgt, dan is er orde. Maar als je iets doet wat je niet moest doen, dan krijg je wanorde. We kijken er bij de mieren. Voor ons gevoel krioelen die door elkaar heen. Maar ze botsen nooit tegen elkaar op. En ze doen allemaal wat ze moeten doen. En de sprinkhanen die hebben geen koning. En toch als je zo'n machtige zwerm ziet. Is nooit chaos. Nooit wanorde. De Heere zegt in zijn koninkrijk. En ieder zijn taak. We hebben het gelezen. Sommige levieten die mochten zingen, die hadden een prachtige stem van de Heere gekregen. En die werden geroepen om te zingen, want er moest ook gezongen worden in zijn koninkrijk. We hebben ook gelezen dat de schatten bewaard moesten blijven, die waren er ook. Vooral het goud en het zilver, de inkomsten en de uitgaven berekenen, die hadden, laat ik maar zeggen, verstand van economie. Zo zegt Paulus later in 2 Timotheus 2... In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook aarden en houten vaten. Sommige ter ere, andere ter oneer. En ik huiver om te zeggen, u hebt het meegemaakt, koster, dat er ook vaten ter oneer geweest zijn. Die moesten er zijn. In de kerkgeschiedenis. Op scherpe nissen. Aangrijpend, hè? Een Judas. Een Saul. Ze moesten er zijn. En dan van sommige taken dan schijnen die ja, toch wat geringer te zijn. Hè? Ja, dat is natuurlijk pure hoogmoed voor ons mensen. Want het moet ons zo'n verwaardiging zijn om een plekje te krijgen in Gods koninkrijk. Hè? Ik haalde pas nog dat voorbeeld aan bij iemand over dat schaakbord, dat voorbeeld van dominee Boeren gebruikt. En je hebt natuurlijk al die schaakstukken nodig. Nou, dat weet u wel, Koster. En soms dan speel je een spel en dan staat er een pion of een toren of een loper. En die is tijdens het hele spel niet verzet. Altijd alleen maar blijven staan. Je zou zeggen, wat een geringe functie om alleen maar dat te staan. Maar als dat schaakstuk er niet is, dan kan het spel niet beginnen. Dan kun je niet spelen. Dus het is nodig. En toen dacht ik, hè. Toen dacht ik. Wie zou nu dat schaakstuk willen zijn dat niet verschoven wordt? Er staat een rij met predikantennamen en er staan namen bij die we niet eens kennen. Die misschien voor ons gevoel nul betekenis hebben gehad. En zo zijn er ook mensen in de gemeente die zomaar heel stil hun gang gaan. Je ziet en je hoort ze niet op de achtergrond. Wat je zomaar ergens in het verborgen en neerzet. Maar ze moeten er zijn. Wij willen natuurlijk altijd liefst het belangrijkste schaakstuk zijn. En dat ook, ja, dat ook het meest functioneel is voor ons gevoel. De machtigste is. Maar alzo is het in het koninkrijk der hemelen ten enenmale niets. Wat eervol. Want het gaat om de dienst des Heeren. Of je nu een pionnetje bent dat tijdens het hele spel niet verzet wordt. Het gaat om de dienst des Heeren. En ze zijn allemaal nodig in zijn dienst. Waarom? Omdat God je heeft aangewezen. Omdat God heeft gezegd, dat is je plek. En daar moet je staan en daar moet je dienen. En nergens anders. Om des Heeren wil. Dat geldt trouwens ook als je trouwt. Om des Heeren wil. En als je kinderen krijgt. Om des Heeren wil. Niet om jezelf, omdat je het zelf allemaal zo leuk vindt. Omdat je zo graag iets wil. Maar je mag jezelf niet indringen. Ook niet in de dienst des Heren. Om des Heren wil. Om des Heren wil, die mij heeft liefgehad. Wat wordt dan de taak als koster eenvoudiger? Als ambtsdrager eenvoudig. Als gemeentelid eenvoudig. Als achter de schermen dienend eenvoudig. Want het is om des Heren wil. Niet om gezien te worden zoals Ananias en Safira dat zo graag wilden. Met een vermelding in de kerkbode. Met een toespraak, een aubade ter ere van. Om des Heren wil. Ook dat houten vat. Dat misschien alleen maar in de kelder stond. Dat niemand gezien werd. Maar God zag het wel. Maar weet u nog, al die namen waren bij God bekend. Maar dat is het. En als ze nu straks, als ik er niet meer ben, in de kerkbode schrijven, nou ja, wat die of die allemaal heeft gedaan, daar heb ik niks aan, als ik God ontmoet. In het uur van mijn sterven, de hemelpoort zie opengaan, en mijn meester staat daar en hij zegt, kom in. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Nou, van die weinigen zijn de portiers dan misschien wel een voorbeeld. Hè? Dus het was blijkbaar toch wel de minste taak om portier te zijn. Tempelwacht te bedienen. Bij de deur te staan. Ik ga zo uitleggen wat die taak dan was. En dat ontleen ik aan Psalm 84 vers 11. Van het lijkt als David daar ja, ergens rondzwerft in de woestijn en een heimwee heeft naar het huis van God. Niet natuurlijk om te kijken hoe mooi het er allemaal is, maar om bij de bediening der verzoening te zijn. Dan zegt David, ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Dat zingen we zo mooi, hè? Eén dag. in uw voorhoofd. Mij beter dan 1000 el. Ik hoef geen plek in de wereld, ik hoef geen eer en aanzien, ik hoef geen titel. Als ik daar bij de deur mag staan, op de dorpel, op de drempel, dat heb ik liever. Hoor je? Dat is koning David, hè? Die had ook een plekje van de Heer gekregen. Van achter de schapen, de jongste uit het gezin, tot de machtigste man in het koninkrijk van Israël. En hij is jaloers, nou ja, laat ik het dan maar in onze taal zeggen, op de koster. Dus dat staan op de drempel is een zeer positieve plaats. Alhoewel een nederige. Het zou ook kunnen zijn dat de dichter van Psalm 84 een priester is. En dan verkiest deze priester dus toch een lagere functie als hij maar in de tempel mag zijn. Maar hoe dan ook, hij zegt als ik nou op de dorpel mag staan, dan zie ik toch wat er gebeurt. Want daar ging het ten diepste om. Dan zie ik toch dat brandoffer branden. Heel in de verte misschien. Als ik de rook stijgen, als dat brandoffer goden geofferd wordt tot een welriekende reuk, dan zie ik de dienst van de verzoening. Ik hoef niet vooraan te staan, als ik maar mee mag gaan, als ik maar mag horen de klanken van het evangelie, als ik de stem van mijn liefde maar mag horen, dan hoef ik niet een plek vooraan te hebben in de gemeenschap met Christus. Worden al Gods kinderen koning af. Huppelen ze, zielenvreugde voor de ark. Michal zag vanuit het venster, vanuit de hoogte, met verachting neer op haar man, omdat de koning zijn koninklijk gewaad had uitgedaan en in de linnen lijfrok daar huppelde in een priesterlijk levitisch gewaad. Dat is genade. Verwaardigd om op de dorpel te staan. Het zit alleen maar als je schuldenaar voor God geworden bent. En het zit alleen maar als je ziet dat God zijn hart heeft geopend en zijn zoon gaf om je zonde te vergeven. Maar dan zie je niet alleen de rook van het brandoffer stijgen. En je hoort niet alleen met de oren het geklank van het evangelie. Maar je omhelst het ook voor mij. Onze laatste gedachte, de taken. We stonden stil bij de levieten, de uitgelezen en de taken. Wat deden dan die portiers? Ze hielden de wacht. Dat wil zeggen, bescherming van de tempel. Sommigen waren daartoe ook uitverkoren om de tempel te beschermen. En dan wordt hier ook een verwijzing gedaan naar de woestijntocht. En dan legerden de levieten zich rondom de tempel, rondom de tabernakel. En die levieten die werden altijd gevonden, ook tijdens het reizen rondom de tabernakel. Ze waren wachters. Beschermers van het heiligdom van God. En dat was, zo staat dat in nummer 1, opdat de toorn van de Heere niet ontstoken zou worden over de ganse vergadering. Maar mijn nagen, hè, als er een schildwacht op wacht staat, die heeft een uiterst belangrijke taak. Want als die in slaap valt, dan is het niet alleen zo dat het zijn eigen leven kan kosten, maar ook het leven van al die medesoldaten die daar in het legerkamp uitrusten. Want hij is de man die de andere soldaten wakker moet maken als er gevaar dreigt. Hij is de man die ervoor moet zorgen dat er niets of niemand binnenkomt met kwade bedoelingen, zodat het heiligdom ontreinigd zal worden. Zo bent u kostig. Net als de portiers vroeger. Een type van Christus. Die zijn kerk bewaart. En daarom kunnen wij nooit spreken in de dienst des Heren dat de ene taak geringer zou zijn dan de andere. Want allen zijn nodig in datzelfde huis om iets van de heerlijkheid van Christus te weerkaatsen. De dorpelwachter, de portier. Hij moet zorgen dat het heiligdom niet verontreinigd wordt. En zo is hij als bewaker en heenwijzer naar Christus, die zijn kerk bewaard heeft en bewaart tegen alle mogelijke gevaar. En daarom is er een gemeente, een kerk, en zal er ook altijd een kerk zijn totdat hij wederkomt. Of dat altijd hier is, dat weet ik niet. Wat moeten wij ook waken om de geest van Christus geen smaadheid aan te doen. In Ezechiël 40 tot en met 42 kunt u lezen dat daar het heiligdom bewaakt moest worden om te garanderen dat de heiligheid des Heren niet zou vertrekken. Want het was al eerder gebeurd in de hoofdstukken 8 tot en met 12, toen was de Heren weggegaan. Nou, ik heb al vaker gezegd en ik geloof dat je dat ook in tal van gemeenten ziet. Ja, het draaft allen nog wel door. Maar zou God er nog zijn? Zou hij nog werken? Dat er nog zondaren tot God bekeerd worden? Maar daar gaat het om. Dus dat bewaken, dat is een uitermate belangrijk werk. En dat heiligdom in Ezechiël, dat wordt nu eigenlijk getekend, de structuren van dat heiligdom, in een vierkant. En een vierkant is een symbool in de schrift van heiligen. Heiligen. Zoals in de hemel heilig is, behoort het in de kerk heilig te zijn. Ook de zichtbare kerk en ook de kerk met een hoofdletter. En nu lazen wij dat die portiers gelegerd waren, net als de vier windstreken, helemaal rondom dat heiligdom. Nou, we hebben maar één koster en een paar hulpkosters. Maar het beeld is duidelijk, hè? Opdat de heiligheid des Heren niet zal verdwijnen uit de gemeente. Zo werden de poortwachters geroepen. Om 's morgens de deuren te openen en 's avonds de deuren te sluiten en de onreinen te weren, allen die met verkeerde bedoelingen het heiligdom wilden betreden. Dat kan niet. Dan weet ik wel, het is een openbare eredienst en we moeten ook gastvrij zijn jegens mensen die van buiten afkomen, maar niet om de dienst te verstoren. Dan treedt de koster ook op, zeggen: dit kan niet. Omdat de heiligheid des Heren niet wijkt uit onze gemeente. Daarom hebben wij ook met heilige eerbied in Gods huis te zijn. En zo waakt de koster ook tijdens de bediening der verzoening, opdat alles met orde en stichting zou geschieden. Wel, koster, straks in het nieuwe Jeruzalem zal die taak niet meer nodig zijn. Maar daar zullen de poorten niet meer gesloten worden desdaags. Aldaar zal geen nacht zijn. Het nieuwe Jeruzalem boven kan niet meer inkomen wat onrein is en wat de zonde lief heeft, enzovoort. U kunt dat lezen in Openbaring 21. Dus de kostenstaak, onze koster, is een symbool dat wij gezondigd hebben. En dat wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En dat wij met verkeerde bedoelingen in het huis des Heren kunnen komen. En dat er gevaar dreigt van alle zijden. Daarom moeten we altijd waakzaam en nuchter zijn. Maar in dat nieuwe Jeruzalem zal er geen koster meer zijn. Geen portier. Aldaar, geen nacht. Blijf vooruitzicht, volk van God. Is ons getekend in het woord. Ten slotte, de taak van de portier, de tempelwachter, koster zou je kunnen zeggen. Wie in de tempel kwam om te aanbidden, daar gaat het om. Wie in de tempel kwam om te aanbidden. Nu is onze koster, evenmin als iemand anders, natuurlijk een hartekenner. Maar God wel. Waarom zijn wij vanmorgen in de kerk gekomen? Om te aanbidden. Dat is jezelf verliezen. Dat is sterven aan het machtige grote ik van ons. Om te aanbidden. Om verwaardigd worden. Om onder de bediening der verzoening een plekje te mogen innemen. Maar goed, wie dan in de tempel kwam om te aanbidden, die kreeg door de portiers een plaats toegewezen. We weten wel, was het voorhof van de vrouwen. En je had het voorhof van de heidenen. En je had het voorhof voor de Joodse mannen. Je kreeg een plekje toegewezen. Is je niet zelf uit? Toegewezen. Dat doet God. En hij gebruikt er mensen voor. En zo heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen die achterbleven gezegd: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik zet u ook in de hemel een stoel klaar. En als ik uw plaats bereid zal hebben, als dat klaar is, dan kom ik terug. Dan zal ik ook u halen en brengen waar ik ben. En zo mag u ook een hele kleine afschaduwing zijn van Christus. Die in ieder van zijn kinderen een plek geeft in zijn koninkrijk. Het scheen dat een portier een nederige dienst had. Maar iemand die zich als schuldenaar voor God leerde kennen, die was verwaardigd om op de drempel te mogen staan. Hij was toch binnen. Hij was toch binnen. En van Ananias en Safira weet ik het niet zo zeker. Weet u het zeker? Toch binnen. Al was het maar een pion op het schaakbord. Dat nooit beschoven werd. En allen in de dienst des Heren zullen straks gezamenlijk zingen: u hebt ons gekocht met de prijs van uw bloed. Amen.